Goedemorgen. Ik hoop vandaag met jullie iets te doen die mij persoonlijk aangeraakt heeft. En daarover heb ik eigenlijk een stuk uitgekozen dat ik graag wil voorlezen voor jullie. Het is een redelijke boterham om te lezen dan toch. Wat ik enkele versen wel nutpitten die mij toch bijzonder bezig houden. En ik zou heel graag met jullie Handelingen hoofdstuk 3 lezen. En om de gevolgen van die twee versjes dat ik er eigenlijk wel ga gaan uitpijten te laten zien, wil ik wel Hans het hoofdstuk lezen. En geloof mij, het is een boterham, maar we gaan er proberen vlot door te gaan. En ik lees jullie voor. Handelingen hoofdstuk 3. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij die poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en hij zei: "Kijk ons aan." De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: "Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en loop." Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. En hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar, die altijd bij de tempelpoort had gezeten. En ze waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. De bedelaar klampte zich vast aan Petrus en Johannes, terwijl de gehele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk: "Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus, zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en de rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die de weg naar het leven wijst, hebt u gedood. Maar God heeft hem uit de dood doen opstaan. En daarvan getuigen wij. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus kent, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. Zo heeft God echter in vervulling doen gaan, wat hij bij monden van alle profeten had aangekondigd, dat zijn Messias zou lijden en sterven. Wend u af van uw huidige leven, keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken, en zal hij de Messias zenden die hij... Dan zal hij de Messias zenden die hij voor u bestemd heeft, dat is Jezus, die in de hemel moest opgenomen worden tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monden van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. Mozes heeft al gezegd: de Heer uw God zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan. Luister naar hem en luister naar alles wat hij u zeggen zal. Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden. Samuel en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd. U bent de erfgenamen van de profeten. Met uw voorouders heeft God zijn verbond gesloten toen hij tegen Abraham zei: in jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden. God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden, te zegenen." Het gaat mij eigenlijk hier heel bijzonder om wat er gebeurt in de versen 4 tot 8, waarin onze vriend Petrus en Johannes ons een bedelaar aankijken. En ik las dat eerst nogal statisch toen ik dat las. En ik las het eigenlijk een beetje als, ja, als ze dat toekwamen en die bedelaar zagen, dat ze eigenlijk al voorbereid waren. Maar door dat herhaald te lezen aan die gebeurtenis, heb ik eigenlijk heel speciaal gevonden. Ben ik dat opnieuw blijven lezen, en opnieuw blijven lezen, en nog een keer blijven lezen. En uiteindelijk, denk ik persoonlijk, eerder dat Johannes en Petrus deze daad verrichten uit bewogenheid met deze man. Geld heb ik niet, zegt Petrus, maar wat ik wel heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus. En ik ga een vraagje, wat heeft Petrus eigenlijk? En ik denk dat de meeste van jullie zullen denken, de Heilige Geest. En dat klopt ook, want ze hebben de Heilige Geest al ontvangen. Maar er is nog iets heel bijzonders dat ze ook hebben. En ik heb dat woordje al een paar keer gehoord vanmorgen eigenlijk. En dat bijzonder ding komt eigenlijk voort uit de Heilige Geest. Namelijk vrijmoedigheid. Petrus en Johannes, die stonden op een openbare plaats op dat moment. Was dit hun bedoeling vooraf? Ze wisten eigenlijk wel dat deze man er lag, want in vers 2 zie je, men had een man, ook een man, die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de schone heette, om te bedelen. Dus ze wisten wel degelijk dat die man daar al was, want Petrus en Johannes deden ook zoals gewoonlijk. Want in vers 1 zien we dat er staat, zoals gewoonlijk gingen ze rond het 9 uur om te bidden in de tempel. Dus ze wisten eigenlijk wel dat die man dat ging zijn. Dus ik dacht toen van, misschien wilden ze wel een keer opschudding veroorzaken. Of een christelijk show kunnen opvoeren, want dat we ook regelmatig een keer zien. In de tijd dat we nu zijn. Denk dat ze misschien dan hun kijk op de dingen en hun kracht een keer wilden in de vers zetten. Ik denk eigenlijk niet. Ik denk in de eerste plaats dat ze een oprechte zorg en een oprecht erbarmen voor deze man toonden. Hun hart was bewogen voor deze man. En dat zorgde ervoor dat Petrus de vrijmoedigheid had, de vrijmoedigheid om de kracht van Jezus van Nazareth te tonen aan deze man. Het is pas in vers 12 trouwens dat Petrus zag dat de mensen aan het toestromen waren en dat hij zijn woord richtte tot de menigte. En wat doet hij dat dan? Dan heeft hij dan hele krachtige getuigenissen. Vrijmoedigheid kan wonderen doen en voor heel krachtige getuigenissen zorgen. Het woordje vrijmoedigheid in het Grieks is paresia. En paresia, dat Griekse woord, heeft 3 accenten. Die 3 accenten zijn in de eerste plaats alles zeggen. In de tweede plaats openlijk te spreken. En in de derde plaats betekent het vrijheid. Ik zou dat graag een keer een beetje nader bekijken. Wat is dat eigenlijk, alles zeggen? Voor mij betekent dat je zegt wat de God op je hart legt. De hele waarheid. Pro's en contrast van de dingen. Niets, maar dat dan ook niets verdoezelen ervan. En de gehele waarheid te zeggen. De waarheid die je zelf hebt leren kennen. Dat kan bemoediging zijn tegenover mensen. Maar het kan ook terechtwijzing zijn. Het openlijk spreken betekent voor mij dat je zegt wat je te zeggen hebt. Los van de plaatsen waar dat je bent, en los van wie dat er aanwezig is. Want beeld je de keer in dat je een gesprek hebt en je buurman komt erbij staan. Of een oude kennis van school die je tegenkomt, en je kent dat als in mijn geval een redelijk zwijntje. Denk dat die mensen nog een keer raar zo'n kijken van wat je nu aan het vertellen bent. Of misschien wel collega's van het werk, waarin dat je wel je werk doet, maar misschien niet bent wie dat je bent. Of zoals ik een keer mocht meemaken, een heel tijdje geleden, was zo'n marktplein in een vreemde stad, Eindhoven, waar je niemand kent, en waar je plotseling gevraagd wordt om je getuigenis te geven. Dat kan wel een keer lastig zijn, zoiets. Vrij zijn betekent voor mij dat je inderdaad ten allen tijde bent wie dat je bent. Dat je niet mooier voordoet dan dat je bent. En dat je ook vrij uitspreekt over wat je kent. Zonder angst of schaamte. En ik wil daarbij een versje voegen uit 2 Timotheus, of enkele versjes, uit 2 Timotheus 1, vers 6 en 7. Waarin staat geschreven: om die reden herinner ik u eraan de gave van God aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is, want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht en liefde en van bezonnenheid. Vrijmoedig zijn, broers en zusters, is echt wel niet gemakkelijk. Vrijmoedig zijn is een woord dat gemakkelijk in de mond ligt. Maar het is niet altijd gemakkelijk. Al heel eerlijk zijn met elkaar, om in ons dagelijkse leven staan, los van onze kerk, wie we zijn als christen en Jezus, zijn we soms wel bang van mensen, van tegenstand die we krijgen, om een keer iets proberen te zeggen, dat je onmiddellijk een boterham weer krijgt van, ik kan van alles noemen, dat ze op je boterham kunnen spelen, want de dag van vandaag wordt geloof nogal serieus door de molen gedraaid. Ja, en als je iets te veel bij je standpunt blijft, dan zijn je nogal rap een extremist. Je kunt dat dus ook zijn in de christenheid. Ja, als je tegen je vrienden getuigt en nogal zegt waarop dat aankomt, dan kun je nog wel een keer als een extremist beschouwd worden. Je kunt ook bang zijn dat je niet kunt, gelijk dat ik hier had in de voorbereiding van mijn woordverkondiging, was ik ook al zo'n beetje timide aan het komen. Of misschien heb je wel al redelijk veel je best gedaan om vrijmoedig te zijn, en zij ermee gestopt. Door teleurstelling die je opgelopen hebt, mensen die je leert kennen en die je kan tegentuigen en blijdschap, je een dikke vette knuffel geven, en 2, 3 studies doen, en dan opnieuw afvallen. En het woord laten voor wat dat is. Of gewoon een bruske afwijzing. Mensen dat echt om heeft, en hij zegt van kijk, dat is wat ik ken. En dat die mensen nu gewoon brusk afwijzen. Dat doet pijn. En dat kan zijn dat je daardoor laat terughouden. Of ja, misschien eigenlijk zelf al een perfect excuus gevonden, of bedacht, om Jezus niet te moeten navolgen in deze dingen. Jezus kwam om het verlorene te zoeken en op te roepen tot God terug te keren. Wel, om met al die dingen worstelen in ons persoonlijk leven, had onze eerste gemeente daar eigenlijk wel een hele goede oplossing voor gevonden. En ik zou graag een stukje lezen uit Handelingen 4, vers 23 tot 31. Daar staat geschreven, en ik lees jullie voor, en toen zij vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunnen, en dat is dus Petrus en Johannes die vrijgelaten waren, hè? Achter hun verhoor voor de raad. Toen zij vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunnen en deelden hun mede al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. En toen deze het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God, en zij zeiden: Gij, Heere, zijt het, die geschapen hebt, de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt: waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die gij gezalfd hebt, Herodes, zowel als Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had. Dat geschieden zou, en nu, Heere, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd bewogen. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord met ze spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Ze vroegen in gelovend gebed en ze kregen wat als ze vroegen door de kracht van de Heilige Geest, door het geloof in Jezus Christus van Nazareth. Kon de kracht van de Geest werken in Johannes en in Petrus en in de ganse eerste gemeente. Zij zijn Gods ware volk. Wel, wij zijn nu Gods ware volk. In Galaten 3, vers 6, 7 en 8, en ik lees jullie voor, staat dit. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Hij bemerkt dus dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. En nu zullen alle volken gezegend worden. Nu heb ik een vraag. Geloven wij dat God aan het werk gaat met onze woorden, onze daden, met de werken die we doen? Ik had er nog een vraagje. Gaan we er beginnen met woorden, met werken en met daden te doen? Welke boodschap brengen we dan? Wat is de boodschap dat wij dag van vandaag als christenen brengen aan mensen die een vage kennis zijn van de Bijbel, van God en van de Heer Jezus? Wel, enkele weken terug mocht ik een huisbezoekje doen. Ik werd uitgenodigd bij een jong koppel dat ik al leren ken via de motorclub en in de motorwereld dus. En die man had mij verteld dat zijn vrouw op dat moment opgenomen was in het ziekenhuis en dat hij al een tijdje geleden een soort van werkonderbreking genomen had om voor zijn vrouw te kunnen zorgen, want ze kreeg frequente, levensbedreigende epilepsieaanvallen. En dat is nog heel heftig. Die man heeft ook 2 kleine kindjes. Dus een jaar of 5 zijn zoontje. En, of zijn dochtertje een jaar of 5. En zijn zoontje is ietsje ouder. Maar die kinderen hebben het dus ook meegemaakt. Dat die mama een epilepsieaanval kreeg. En dat, ja, dat is iedere keer met de ambulance. Want het zijn serieuze dingen. En ze was daarvoor op onderzoek. En in een gesprek dat ik met hem had, beloofde ik hem van, kijk, als je dat wilt, dan ga ik voor u bidden. Ik ga bidden voor u en ik ga bidden voor uw vrouw. Ja? En ook voor de situatie waarin dat ze nu vertoefde op dat moment in het ziekenhuis. Ik begin daarvoor te bidden. Dagelijks, voordat ik naar mijn werk ging en mijn autootje noem maar op, kwam het in mijn gedachten. Toen bad ik daar gewoon voor. En, ja, we zullen zeggen raar maar waar, maar in feite achteraf bekeken vind ik het niet zo raar. Kreeg ik nieuws van die man dat zijn toestand van zijn vrouw serieus aan het verbeteren is. Beetje met een keer verminderende aanval. Ze weet niet echt van waar dat komt, maar de aanval is waar verminderd. En eigenlijk vond hij het heel hypocriet van zijn eigen dat hij gevraagd had om dat gebed. En hij zei tegen mij van, ja, eigenlijk is dat hypocriet van mij, want ik geloof het niet. Ik heb gezegd van, kijk, de warmte van de zon, hoe ze ophoudt. Heb je de warmte van? Ja, ik zeg die, ja. Tuurlijk heb ik de warmte van. Wat ik zeg, ik ook tegen hem. En die zon, dat is de scheppingen van God. Zeggen net, lijkt of dat die zon iedereen verwarmt, is Gods liefde ook voor iedereen. Zeggen, ook ik als gelovige bid voor u, toen geloof ik dat zijn uitwerking heeft. En het gevolg was er eigenlijk van dat we een dieper gesprek mochten hebben met elkaar. En je zei van, kijk, zo herneem dat ik erop kom bij mij dus. Want, zei hij, ik heb 2 gelovige mensen, en we hebben er al een gesprek mee gehad, hier zit ik wel een hele rode zeggen. Ja, even zo, ik was zo van, oei, ik heb hier iets verkeerd verteld. Nu, uiteindelijk hebben we afgesproken en ja, mochten bij hem tussen gaan, like, of als ze gezegd hadden, ze kenden enkele gelovige mensen. En toen bleek dat ze er ook een boodschap gehoord hadden. En wel, ja, op de meeste vragen dat koppel eigenlijk gesteld had aan dat andere koppel, want dat waren blijkbaar vrienden van hen die tot geloof gekomen waren en naar een christelijke gemeente bij gaan. Ik ga daar geen naam van noemen, dat is bij mij bekend, maar ik ga dat voor mij houden. En ja, op de meeste vragen die dat koppel gesteld had, en beeld je er een keer allemaal in dat iemand leert kennen die christen is. En dat je dat begint vragen aan te stellen en dat je zelf niets weet van geloof. En iedere vraag waarop je vragen stelt, iedere keer het antwoord, je hebt twee verschillende antwoorden. Toen ga je naar de helle. Of, je moet je vent gehoorzamen. Ze hadden dus het evangelie gehoord. Wel, door Gods genade heb ik mogen uitleggen wat de betekenis van het woord evangelie was. Ik kan u verzekeren, mijn daar alle drie een keer goed in de lach geschoten. Toen dat ik zei wat de betekenis van het woord evangelie was. Het woord evangelie, alom bekend, betekent goede of blijde boodschap. Vanaf dat moment heb ik vrijmoedig en vrijuit kunnen praten met die mensen over hoe ik de Heere God al leren kan. Ik kan er een stukje van mijn vuil moeten vertellen, maar ik kan er ook heel goed een stuk van Gods liefde mee vertellen. Een stuk van wat dat God gedaan en veranderd heeft in mijn leven. En ik heb vrij uit mijn spreek met hen over de scheppingen van God, zijn liefde voor zijn scheppingen, het offer van zijn zoon Jezus. Ja, ik heb zelfs nog kunnen klappen over het feit dat er ook een oordeel aan vasthangt, aan heel dat verhaal. En uiteindelijk heb ik normaal gezien altijd een klein bijbeltje in mijn zak. En om het daarover gepraat aan, hoorde dat ik bijbeltje nut, en stelde ik voor om dat bijbeltje eventueel, als ze wilden, mocht ontvangen. Het is nog nooit zo rap uit mijn handen geritst geweest. En ze wilden rustig maken, dan maak ik hoor dat er hem eerst ging lezen. Ik vond het heel jammer dat ik geen twee bijbeltjes zet nou. Ik heb nogthans twee binnen zaten. Dus dat is een ervaring voor de volgende keer om mee te nemen dat ik twee bijbeltjes in mijn binnenzak heb. Dat ze geen ruzie met me ervoor. Ik vond dat zo fantastisch. En nu wil ik eigenlijk jonder allemaal vragen, die twee meisjes om Davy en Wendy, Davy van Oordbeek en Wendy Fransen, en ik zou heel graag hen en jonder persoon in dit, dat die meisjes opneemt in gebed, dat bijbeltje dat ze gaat in, mag dat dan verder spreken. Dat er opnieuw contact mag zijn, het is nu twee weekjes geleden, en dat we kunnen hopelijk verder werken, dat ze het ware evangelie mogen worden. Een evangelie dat de scheppingen van God is, een evangelie dat God zijn scheppingen lief heeft, een evangelie dat er inderdaad iets gebeurd is, waardoor dat er herstel moet komen, en dat God er ook zelf in voorziet. En geen evangelie van gegaan naar de helle, want dat is het evangelie niet. En ik wil aan dat je er bent samen met mij voor anderen, want als we willen altijd zo spreken, en ook de dingen die je gebed brengen, doen we eigenlijk zoals Petrus aan Johannes aan de eerste gemeente. We handelen, we bidden, en we werken in geloof, zoals zelfs de Heer ons voor geweest is. Ik zou je graag nog een stukje voorlezen uit Matthäus, vers 9, vers 35 tot 38. Daar staat geschreven, het is onze Heer hemzelf, en Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk. En hij genas alle ziekte en kwaal. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, omdat ze opgejaagd en afgemat waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tot zijn discipelen, dat zijn mijn wederen, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Ik wil je onder warm oproepen vandaag en deze morgen. Laten we zijn zoals onze Heer Jezus Christus van Nazareth, met ontferming bewogen. Laat ons zijn zoals onze Heer en zoals de apostel in de eerste gemeente. Vrijmoedig en spreken, werken en bidden.